Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Vervolgen we gemeente deze dienst door met elkaar te zingen van het gebed des Heren en daarvan het derde vers. Uw koninkrijk kom toch, o Heren. Hij werpt de troon des Satans neer. Regeer ons door uw geest en woord. Uw lof worden eens alom gehoord. En de aarde met uw vrees vervuld, totdat ge uw rijk volmaken zult. Derde vers van het gebed des Heren. Luisteren we ook deze morgen met eerbied en aandacht naar Gods heilige wet. Daarna zingen we van Psalm 119, vers 84. Mijn ziel bewaart uw trouw getuigenis. Dat heb ik lief, ook doe ik uw bevelen. 119, vers 84, na de wet des Heren. Daarna komt de schriftlezing tot ons vanuit Deuteronomium 14, vers 1 tot en met 21... en vanuit Handelingen 10, vers 9 tot en met 22. Deuteronomium 14, 1 tot en met 21. En Handelingen 10, vers 9 tot en met 22. Zijn de schriftlezing naar de wet des Heren. En Psalm 119, het 84ste vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Schriftlezing voor deze morgen is allereerst uit Deuteronomium 14, vers 1 tot en met 21. We lezen daar Gods heilig woord aldus. Gijlieden zijt kinderen des Heeren uw Gods. Gij zult uzelf niet snijden, noch kaalheid maken tussen uw ogen over een dode. Want gij zijt een heilig volk, den Heere uw God. En u heeft de Heere verkoren om hem tot een volk des eigendoms te zijn, uit al de volken die op de aardbodem zijn. Gij zult geen gruwel eten. Dit zijn de beesten die gij lieden eten zult, een os, kleinvee der schapen en kleinvee der geiten, een hert en een ree en een buffel, en een steenbok en een das, en een wilde os en een gems. Alle beesten die de klauwen verdelen en de kloof in 2 klauwen klieven en herkauwen onder de beesten, die zult gij eten. Maar deze zult gij niet eten van degene die alleen herkauwen, of van degene die de gekloofde klauw alleen verdelen. De kemel en de haas en het konijn, want deze herkauwen wel, maar zij verdelen de klauw niet. Onrein zullen zij ulieden zijn. Ook het varken, want dat verdeelt zijn klauw wel, maar het herkauwt niet. Onrein zal het ulieden zijn. Van hun vlees zult gij niet eten en hun doodaas zult gij niet aanroeren. Dit zult gij eten van alles wat in de wateren is. Al wat vinnen en schubben heeft, zult gij eten. Maar al wat geen vinnen en schubben heeft, zult gij niet eten. Het zal u lieden onrein zijn. Alle reine vogels zult gij eten, maar deze zijn het van de welke gij niet zult eten. De arend en de havik en de zeearend en de wouw en de kraai en de gier naar zijn aard. En alle raaf naar haar aard en de struis en de nachtuil en de koekoek en de sperwe naar zijn aard. En de steenuil en de schuifuit en de kou en de roerdomp en de pelikaan en het duikertje. En de ooievaar en de reiger naar zijn aard en de hop en de vledermuis. Ook al het kruipend gevogelte, dat zal uw lieden onrein zijn. Zij zullen niet gegeten worden. Al het rein gevogelte zult gij eten. Gij zult geen dood aas eten. De vreemdeling die in uw poorten is, zult gij het geven dat hij het eten. Of verkoopt het den vreemde, want gij zijt een heilig volk, den Heere uw God. Gij zult het bokje niet koken in de melk zijner moeder. Vervolgens Handelingen 10, vers 9 tot en met 22. En met Gods hulp willen we deze morgen in het vervolg van de behandeling van de geschiedenis van Cornelius bij die versen stilstaan. Handelingen 10, het 9e tot en met het 22e vers. En des anderen daags, terwijl deze reisden en nabij de stad kwamen, klom Petrus op het dak om te bidden, omtrent de zesde uren. En hij werd hongerig en begeerde te eten. En terwijl zij het bereiden, viel over hem een vertrekking van zinnen. En hij zag de hemel geopend en een zeker vat tot hem nederdalen, gelijk een groot linnen laken, aan de vier hoeken gebonden en nedergelaten op de aarde. In het welk waren al de viervoetige dieren der aarde en de wilde en de kruipende dieren en de vogelen des hemels. En er geschiedde een stem tot hem. Sta op, Petrus, slacht en eet. Maar Petrus zeide, geenszins, Heere, want ik heb nooit gegeten iets dat gemeen of onrein was. En een stem geschiedde wederom ten tweede male tot hem. Hetgeen God gereinigd heeft, zult gij niet gemeen maken. En dit geschiedde tot driemaal, en het vat werd wederom opgenomen in de hemel. En alzo Petrus in zichzelf twijfelde wat toch het gezicht mocht zijn dat hij gezien had, zie de mannen die van Cornelius afgezonden waren, gevraagd hebbende naar het huis van Simon, stonden aan de poort. En iemand geroepen hebbende vraagde zij of Simon, toegenaamd Petrus, daar te huis lag. En als Petrus nog over dat gezicht dacht, zeide de geest tot hem, zie, drie mannen zoeken u, daarom sta op, ga af en reis met hen, niet twijfelende, want ik heb hen gezonden. En Petrus ging af tot de mannen die van Cornelius tot hem gezonden waren en zeide, zie, ik ben het die gij zoekt. Wat is de oorzaak waarom gij hier zijt? En zij zeiden, Cornelius, een hoofdman over 100, een rechtvaardig man en vrezende God en die goede getuigenis heeft van het ganse volk der Joden, is door goddelijke openbaring vermaand van een heilige engel dat hij u zou ontbieden te zijn in huizen en dat hij van uw woorden der zaligheid zou horen. Tot zover. In de voorbeden willen we denken aan zuster Beel, die nog steeds elders is. Denken aan broeder Van der Vlies, die vanuit het ziekenhuis naar Antonius Binnenweg is gegaan. doen ook voorbeden voor de behandelingen van broeder Van Heteren en broeder Romein. En we willen ook denken aan de rouwdragende familie Kok, meester Kok uit Kapel aan de IJssel, aan een heel aantal kinderen uit de gemeente en jongeren wel bekend, van wie een klein kindje kwam te overlijden. En we willen danken met de jonge mensen uit onze gemeente die in de achterliggende week officieel mochten horen dat ze geslaagd zijn voor een examen. Zoeken wij het aangezicht van de Heere in gebed. Ach Heere, wat hebben wij u in alle dingen nodig? Wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. Dat geldt ook vanmorgen. We bidden van u of u de geest der genade en der gebeden zo krachtig wil laten werken. En zo wil schenken vanmorgen dat wij mogen bidden in die geest. En mogen we ons dan, Heere, allereerst voor u verootmoedigen. We hebben uw heilige wet gehoord en gebod na gebod is tot ons gekomen. En in al die geboden is ons de spiegel voorgehouden. En wie zijn wij dan in het licht van uw heilige eisen geweest? Wie zijn wij geweest tegenover anderen? Wie zijn wij geweest tegenover u? Waar hebben wij onze mond voor gebruikt? Wat hebben onze lippen gesproken? Waar hebben wij onze handen voor gebruikt en onze voeten? Wat is er in onze gedachten geweest? Heere, u stelt ons deze morgen voor uw hoge en heilige majesteit. En geef ons daar thuis en hier in de kerken die besef van. Opdat we niet maar wat woorden aanhoren, maar opdat we oog in oog zouden mogen komen te staan met die grote wetgever. En opdat we mogen beseffen dat uw alwetende en alziende ogen gaan over alle schuilhoeken van ons leven. En wie van ons zou dan voor u kunnen bestaan? Heere, leer dat ons door uw geest. En geeft u dat we daar niet alleen een diep en een levend besef van mogen ontvangen, maar dat dat besef ons toch ook mag uitdrijven tot u. Ja, wilt u zo met de geest der genade en der gebeden werken, dat wij onze zonde en onze schuld voor u mogen gaan belijden in oprechtheid, in verbrokenheid van het hart, met de bede om uw genade. En leer ons dan, Heere, dat gebed te beoefenen wat de dichter van Psalm 123 bad. Totdat ook gij ons genadig zij. Heere, daar kunnen we deze morgen ook alleen maar om smeken en om vragen. Om uw genade. Wij hebben het niet verdiend dat we uw woord zouden horen. We hebben het niet verdiend dat we hier in de kerk staan of zitten. Of thuis meeluisteren. En u geeft het ons nog. En tegelijkertijd, Heere, bidden wij ook of het spoedig weer zo mag zijn, na alle voorbereidingen die de commissie daartoe heeft te treffen, dat we elkaar ook weer in dit kerkgebouw mogen ontmoeten. En dat we op deze plaats, die voor velen zo vertrouwd is, uw woord mogen horen. Maar gedenkt u ook als we deze zondag voor het overgrote deel nog thuis moeten meeluisteren. Heere, wil u alles wat hindert bij het luisteren wegnemen. Wat kunnen er niet een afleidende gedachte zijn? Wat kunnen allerlei omstandigheden het ons niet moeilijk maken om te luisteren, maar geeft u het ons, Heere, dat het woord beslag mag leggen op de harten. Heere, we dragen de broeders aan u op die hier in de kerk aanwezig zijn. Gedenk ze, de broeders van de kerkenraad, onze koster, de organist, Onze jonge broeder die zorg draagt voor de uitzending, geef ze wat nodig is in hun taak. Schenkt u wat nodig is ook bij het spreken van uw woord. Heere, zou u zelf opening willen geven. We bidden u voor degenen die ziek zijn en die door allerlei omstandigheden nog niet in hun woning kunnen zijn. En we denken heel bijzonder aan zuster Bijl. Heere, wilt u met haar zijn als ze nog steeds aan de binnenweg verblijft? Geeft u dat de behandeling en ook de medicijnen die ze ontvangt tot een zegen mogen worden gesteld. En wil u voor haar zorgen, naar ziel en lichaam en geest. We bidden u, Heere, voor onze broeder van de Vlies, die uit het ziekenhuis mocht worden ontslagen. U hebt het gegeven, u hebt zijn leven nog willen verlengen. Zijn genadetijd nog willen verlengen. En nu is hij in Antonius aan de binnenweg en we dragen hem daar ook aan u op. Als hij in deze dagen daar ook nog weer geen bezoek kan ontvangen, gedenk hem, Heer. Geef hem in de broosheid van het lichaam wat nodig is. Geef hem ook, Heere, wat nodig is met het oog op de eeuwigheid. En laat hij u mogen zoeken in het gebed. We willen u bidden voor onze broeders van Heteren en Romein, die allebei een begin hebben gemaakt met de voorbereiding voor de bestralingen. We vragen of uw zegen op die behandeling mag rusten. Wat geldt ook in deze dingen, dat alles in uw hand ligt en dat we zo afhankelijk zijn van u. Maar Heere, wilt u de middelen zo zegenen, dat de behandeling afdoende mag zijn. En sterken helpt u hen ook in de weg die ze daartoe hebben te gaan. We bidden u, Heere, voor rouwdragenden. Heel bijzonder denken we ook aan de familie Kok uit Kapelle aan de IJssel. Voor velen uit de gemeente is meester Kok wel een bekende. En u weet van het grote verdriet dat er gekomen is in zijn leven en dat van zijn vrouw en de andere kinderen. Nu er een klein kindje uit het leven werd weggenomen, hun eigen lieve kindje. Heere, wil u uw troost schenken. Wil u krachten geven in deze verdrietige en moeilijke omstandigheden. Heel bijzonder op de dag dat dat kleine kindje ook aan de schoot der aarde moet worden toebetrouwd. O Heere, hoe zal dat kunnen dan alleen wanneer u zelf meegaat? En zou u dat willen geven? En zou u willen zorgen voor de ouders en voor de anderen die dit verdriet ook kennen? En Heer, als we u voor deze dingen bidden, dan denken we ook aan dat stille verdriet dat er in het midden van de gemeente kan zijn. Bij gemeenteleden die korter of langer geleden zelf een kindje moesten verliezen. Een kindje dat geboren werd en misschien eventjes leven mocht. Een kindje dat misschien al werd weggenomen voor de geboorte uit de moederschoot. Een kind dat mocht opgroeien en dat ons toch ontviel. Heere, gij ziet het immers. Want gij aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat we het in uw hand zouden geven. En Heere, u kent degene onder ons die het vanmorgen moeten zeggen, Heere, dat kan ik niet. Hoe moet dat toch? Mijn verdriet, misschien wel van zoveel jaren geleden weggestopt. Maar hoe moet ik het toch geven in uw hand, Heere? Leert u het. En geeft u toch dat we in alle omstandigheden van het leven, ook in teleurstellingen, als we zo uitzagen en uitzien naar een kindje, maar het is ons tot op heden niet gegeven, dat we in al die omstandigheden, Heere, onze nood voor u mogen uitstorten in het gebed. Zo dragen we, Heere, hen aan u op die het moeilijk hebben. Denken ook aan onze zuster Den Brede. die toch een ernstige kwaal heeft, die haar bloed betreft en die daarvoor ook medicijnen ontvangt. Wilt u die medicijnen zegenen en gedenk ook haar, Heere, in al haar omstandigheden. Geef ook haar geestelijk wat nodig is. We leggen zo onze gebeden voor u neer. We mogen uw naam deze morgen erkennen met jongeren van de gemeente die in de achterliggende week officieel hebben gehoord dat ze geslaagd zijn voor hun diploma. Het jaar is wel heel anders verlopen dan ze zich hadden voorgesteld, maar u hebt het ze gegeven. U spaarde hen en u bracht hen. En u kent uw Heere, onze jonge mensen. En u weet ook hoe ze er blij mee kunnen zijn. Maar u weet ook of er onder hen zijn die in de achterliggende week geestelijk gezien in alle stilte misschien wel een steen hebben opgericht. Eben Haezer. Tot hiertoe heeft de Heere geholpen. En als we dat nog niet hebben gedaan, Heere, wil u ons dat dan toch laten zien? En wilt u geven dat we het mogen beseffen, dat we uw hulp hebben ontvangen en dat we uw hulp ook nodig hebben voor de toekomst? Dat geldt ook voor die jongeren die teleurgesteld zijn, op welke wijze dan ook. Er zijn er ook die steen niet kunnen oprichten op deze manier. Niet kunnen oprichten omdat ze een goed bericht ontvingen. En Heere, wat kan dat moeilijk zijn? En wat kan dat een vragen oproepen, ook wanneer we er misschien wel voor gebeden hebben? O Heere, wil u ons leren dat uw weg soms onbegrepen is, maar dat u toch ook op die weg een helper wil zijn. En dat het, Heere, dan toch ook in het leven van hen zo mag zijn, dat ze u mogen aanroepen. U bent die God die ons wil zien op de knieën. Zo zag u Petrus, Heere, en we hopen er vanmorgen van te horen. We bidden om diezelfde gebedsgenade. Schenk het om Christus wil alleen. Amen. We willen gaan zingen van Psalm 8, 6e, 7e en 8e vers. Psalm 8 en daarvan vers 6. Gij geeft hem wijd en zijd in alle landen de heerschappij der werken uwer handen. Ja, zet en aarde en zee voor s'mensen zoon door uw gezag ter voetbank van zijn troon. Wat er verder volgt in vers 7 en 8, 6, 7 en 8 van Psalm 8. De collecten van deze zondag zijn bestemd voor eredienst, onderhoud, kerk en pastorie en algemene kosten kerk. Op ander moment hebt u gelegenheid uw gaven voor de Heer en voor zijn dienst over te maken. En zegene de Heere u en uw gaven. Ik werd er zojuist, gemeente, op geattendeerd dat een van de collecten bestemd is voor het Isaac da Costa Fonds. Het werk in Israël. Van harte ook in uw milddadigheid aanbevolen. De Heere, geliefde gemeente, werkt door zijn Heilige Geest altijd aan twee kanten. Dat zien we op de eerste Pinksterdag. Als de Heere daar aan de ene kant werkt door zijn geest in het hart van de apostelen. En zij verlost worden van mensenvrees. En de vrijmoedigheid ontvangen. En de woorden van de Heere ontvangen om te spreken, om te prediken. Dat is de ene kant. En aan de andere kant werkt de Heilige Geest ook in het hart van de hoorders. Zodat ze verslagen worden in het hart. En zodat er 3000 van hen tot bekering en tot geloof komen. De Heilige Geest werkt aan twee kanten. Dat zien we ook in de geschiedenis die deze morgen voor de tweede maal voor ons ligt. Vorige keer hebben we gezien een biddende Cornelius. Man van heidense afkomst. Maar door de Heere opgezocht en door de Heere tot een bidder gemaakt. En die Cornelius ontvangt de opdracht om Petrus te ontbieden, zodat hij de woorden der zaligheid kan horen. Dat is de ene kant. Maar dan deze zondag aan de andere kant de Heilige Geest die Petrus ervan overtuigen gaat dat hij dat woord in het huis van de heidense Cornelius moet gaan prediken. En daar willen we met Gods hulp bij stilstaan. We schrijven bij ons tekstgedeelte voor deze morgen een biddende Petrus. Een biddende Petrus. En we letten op twee dingen. Allereerst op de hemelse boodschap die hij ontvangt. Dat is het eerste gedeelte van onze tekst. Vooral dat gezicht dat hij ziet van dat linnenlaken met al die dieren en de stem die hij daarbij hoort. De hemelse boodschap. En in de tweede plaats de aardse boodschap die hij ontvangt. Want beneden bij het voorportaal staan daar 3 afgezanten van Cornelius. Die vragen naar Simon Petrus. En uit wier mond hij te horen krijgt dat hij ontboden wordt om woorden van zaligheid te spreken. Dus de hemelse boodschap en de aardse boodschap voor een biddende Petrus. Het is, gemeente, zo'n 12:00 in de middag. De zon staat hoog aan de hemel. En over de stoffige weg tussen Caesarea en Joppe zien we 3 mannen lopen. Ze zijn al een aantal uren onderweg. Gisteren zijn ze op weg gegaan. Hun meester Cornelius heeft hen opdracht gegeven om naar Joppe te gaan. Een plaatsje zo'n 50 kilometer zuidelijker aan de kust van de Middellandse Zee. En ze moesten in dat kleine havenplaatsje gaan vragen naar een zekere Simon die toegenaamd werd Petrus. En Cornelius heeft aan hen verteld waarom ze naar hem vragen moesten. Wonderlijke dingen hebben ze gehoord. Hoe hun meester Cornelius een boodschapper vanuit de hemel heeft ontvangen. En hoe die boodschapper, hoe die engel het heeft gezegd. Dat Cornelius gebeden tot gedachtenis opgekomen zijn voor God. En terwijl ze zo onderweg zijn en de stad Joppe naderen, lezen we aan het begin van onze tekst. Terwijl deze reisden en nabij de stad kwamen, klom Petrus op het dak om te bidden, omtrent de 6:00. U weet, men begon in die tijd de dag om 6:00. 6:00 is dus 12:00 in de middag. En in gedachten zien we hoe Petrus langs de trap het platte dak van het huis opgaat. Dat dak, dat platte dak, was een plaats waar men enige koelte kon ontvangen. Waarschijnlijk was het zo dat het huis van Simon de ledenbereider, waar Petrus verkeerde, lag dicht bij de zee. En vanaf dat platte dak heeft Petrus ook uitzicht gehad, zo kunnen we het ons wel voorstellen, over de zee. En u moet zich dat even proberen voor te stellen. Israël, en wanneer je dan in Joppe kwam, waar Petrus nu is, die oude havenstad, en je stond daar op dat dak en je keek uit over de zee, dan wist een Jood, ook een Jood uit Galilea, zoals Petrus het was, dan wist zo iemand, achter die zee liggen allerlei landen die behoren tot de volkerenwereld, tot de heidenwereld. En zo heeft Petrus daar over die zee uitgezien. Maar we lezen vooral ook dat Petrus het dak opklom om te bidden. Het was op het platte dak van een huis doorgaans iets rustiger dan beneden op straatniveau waar de mensen voortdurend langs liepen. Petrus klimt op het dak om te bidden. Wat hij daar gebeden heeft, weten we niet. De binnenkamer is ook in Gods woord heel vaak een terrein waar een sluier over ligt. Maar er zijn Bijbeluitleggers die toch denken dat de apostel Petrus hier geworsteld heeft met die opdracht die de Heere aan hem en aan de andere apostelen gegeven had. En wat was die opdracht? Ga dan heen, onderwijs al de volken, niet alleen Israël. Hoe had de Heer Jezus het ook alweer gezegd, heel kort voor zijn hemelvaart, Handelingen 1. Gij zult mijn getuige zijn in Jeruzalem en in Judea en in Samaria en tot aan het uiterste der aarde. En we kunnen ons voorstellen dat de apostel Petrus aan die woorden vaak heeft gedacht. Maar dat hij met zijn Joodse opvoeding ook vaak heeft geworsteld met de vraag, hoe moet dat dan? Hoe moet het als het toch zo is dat een Jood geen gemeenschap kan hebben met heidenen? Als een Jood niet zomaar het huis van een heiden kan binnengaan, en dan ziet u Petrus daar geknield op dat platte dak in Joppe, en u ziet hoe hij zo, voordat hij zijn ogen sluit, zijn ogen nog een ogenblik laat gaan over die zee en daarachter die volkerenwereld, die heidenwereld ziet. Heren, hoe moet dat toch? Petrus, die daar bidt, mag ik u eens vragen, wanneer was het voor het laatst dat u in de stilte van uw binnenkamer, waar uw bidvertrek ook is, in uw huis of misschien wel ergens buitenshuis, maar wanneer was het voor het laatst dat u Gods aangezicht zocht, dat u op de knieën kwam, zoals we het lezen hier van Petrus, dat hij omtrent de zesde uren op het dak klom om te bidden. 12 uur, dat was geen officiële gebedstijd van de Joden. De Joden baden wel 's ochtends. De Joden baden 's middags. En vaak ook 's avonds. Maar we kregen zo de indruk dat het voor de apostel Petrus te lang heeft geduurd wanneer hij 's ochtends gebeden heeft om te wachten tot het middaggebed. En tussen de middag bidt Petrus opnieuw. Matthew Henry zegt in zijn verklaring zo treffend, wanneer wij weggaan, jonge mensen, als je weer naar school gaat, of wanneer je naar je werk gaat, dan vinden wij het te lang duren van de ochtend tot het einde van de middag om niet te eten. En dan nemen we brood mee, of we eten misschien in de kantine, of we kopen ergens wat, maar we vinden het te lang duren om niet te eten, en dat is begrijpelijk. Maar wie, zegt Matthew Henry, wie vindt het ook te lang duren van de ochtend tot de middag om zonder gebed te zijn? Wie zoekt Gods aangezicht ook midden op de dag? Wie zoekt de afzondering ook midden op de dag om de Heere te zoeken? En wat bidden we dan? Is er, en dat is een vraag die heel bijzonder komt tot degene die de Heere door genade mogen kennen en vrezen. Is er ook dat gebed dat de Heere zelf aan zijn discipelen heeft geleerd? Uw koninkrijk komen. Is er wel eens het worstelen met het zendingswerk en het evangelisatiewerk? Ook met de prediking van het woord in het midden van onze gemeente en daarbuiten. Heere, wil u toch geven dat mensen bereikt mogen worden met het woord van uw wet en van uw evangelie? Zo is Petrus daar aan het bidden. En dan staat er in vers 10 zo'n opvallende opmerking. En hij werd hongerig. En begeerde te eten. Dus kinderen, Petrus is daaraan bidden, eerbiedig natuurlijk, op zijn knieën. Zoals wij altijd eerbiedig moeten zijn onder het bidden. En ook onder het luisteren naar Gods woord. Want de Heere ziet ons. Maar als Petrus dan bidt, dan krijgen we toch de indruk dat hij zijn gedachten niet bij dat bidden kan houden. Want hij krijgt een sterk hongergevoel. Het leert ons om te beginnen dat ook Petrus, net zoals dat van Elia staat, een mens is geweest van gelijke bewegingen als wij. Het is ook iemand die in beslag genomen kon worden door andere gedachten. Zoals dat misschien wel herkenbaar is, ook in uw bidden. Er zomaar ineens andere gedachten, andere zorgen, andere dingen voor de aandacht kunnen komen. Petrus werd hongerig. En heel nuchter beëindigt hij dan voor een ogenblik zijn gebed en staat hij op en vraagt hij of men beneden in het huis iets voor hem wil klaarmaken aan eten of drinken. Simon de lederbereider zal dienstpersoneel hebben gehad die in de keuken werkzaam waren. Petrus vraagt, kunt u iets klaarmaken? En dan moet Petrus, zo mogen we het ons voorstellen, even wachten en dan gebruikt hij die tijd om nog verder te bidden. Terwijl zij het bereiden, zegt vers 10, viel over hem een vertrekking van zinnen. En dat is het andere waarom die mededeling hier staat, dat Petrus hongerig werd. Dat wil ons niet alleen leren dat Petrus een gewoon mens was, van gelijke beweging als wij. Maar dat wil ook zeggen dat Petrus zo door de hemel zelf en door de leidingen van Gods voorzienigheid werd voorbereid op het gezicht dat hij straks zou gaan zien. En dan komt er over hem een vertrekking van zinnen. Dat is een moeilijke uitdrukking. In het Grieks staat er een woord dat u misschien wel herkent. In het Grieks staat er dat er over hem een extasis komt. Dat wil zeggen, Petrus wordt zo in zijn geest meegenomen naar hogere sferen, dat hij zich lichamelijk nog wel op dat platte dak in Joppe bevindt, maar dat zijn zintuigen de omgeving waarin hij is een ogenblik niet meer zien, maar dat hij één en al oog heeft voor wat God hem laat zien vanuit de hemel. Een wonderlijk visioen dat Petrus hier ontvangt, een vertrekking van zinnen. God brengt hem bij een hemelse boodschap. En wat is die boodschap? We lezen het in vers 11. Hij zag de hemel geopend. Dat is het eerste. Dat wil zeggen dat hij die boodschap allereerst van God ontvangt. Het is niet een menselijke boodschap. Het is ook niet iets wat de apostel Petrus zich verbeeld heeft, omdat hij misschien hongerig was. Maar het is iets dat God hem laat zien en laat horen bovendien. Want wat Petrus te horen krijgt is minstens zo belangrijk als wat hij te zien krijgt. En wat ziet hij dan? Daar beginnen we mee. een zeker vat wat tot hem neerdaalt. In het Grieks staat daar een bepaald voorwerp dat iets in zich heeft. Daar moet u aan denken bij dat woord vat. En dat voorwerp dat lijkt nog het meeste op een groot linnen laken. Een vat gelijk een groot linnen laken. Een laken zoals dat bij wijze van spreken ook op ons bed ligt. En dat linnen laken wordt aan vier hoeken, aan de vier punten vastgehouden. En wat Petrus ziet in dat laken, als dat zo neergelaten wordt tot op waar hij is, op de aarde, zo staat er aan het slot van vers 11. Wat Petrus daarin ziet, dat leest u in vers 12. In het welk waren al de viervoetige dieren der aarde, en de wilde en de kruipende dieren en de vogelen des hemels. Allerlei dieren die Petrus daarin ziet, in dat laken. De 19e eeuwse prediker Kolbrugge stelt in zijn behandeling van deze geschiedenis de vraag: olifanten en tijgers en giraffen en noemt u maar op, leeuwen, allemaal in een laken, kan dat dan? En dan zegt Kolbrugge: een mens kan dat niet. Maar God kan dat wel. God kan dat aan Petrus laten zien. En zo is het dat Petrus daar dus al die dieren ziet. Wilde dieren, kruipende dieren. En de meeste kruipende dieren waren volgens de Joodse wet onrein. En vogels, allerlei dieren. En als Petrus dat zo ziet, en misschien zijn alle dieren wel onrein geweest die Petrus daar te zien kreeg. Of misschien was het zo dat er en reine en onreine dieren door elkaar te zien waren. Dat laatste is het meest voor de hand liggend als we het woord alle letterlijk willen verstaan in vers 12. Reine en onreine dieren door elkaar. Maar dan krijgt Petrus vanuit de hemel te horen door een stem, vers 13, sta op, Petrus. Dat wil zeggen, kom van uw knieën. Sta op en slacht en eet. Dat wordt gezegd tegen een hongerige Petrus op het moment dat men beneden nog bezig is om het voedsel voor hem te bereiden. Petrus, slacht deze dieren maar en eet ervan. En dan hoeft Petrus ook bij dit visioen niet lang na te denken. We kennen Petrus als iemand die heel snel reageert en we zien het hier ook. Maar Petrus zeide, geenszins, heren. Geenszins. Want ik heb nooit gegeten iets dat gemeen, onheilig betekent dat, of onrein is. Dat is een volstrekt begrijpelijk antwoord van Petrus. Geenszins, heren. Want Petrus was opgevoed bij de spijswetten, bij de voedselwetten van het Oude Testament. En we hebben daar een stukje uit gelezen hoe de Heer in Deuteronomium 14 en ook in Leviticus 11 uitdrukkelijk onderscheid maakt tussen sommige dieren die rein zijn en die mochten gegeten worden en andere dieren die onrein zijn en die mochten helemaal niet gegeten worden. Het is goed, gemeente, om deze morgen in de preek daar ook een ogenblik over na te denken vanuit Gods woord. Want dat zijn hoofdstukken waarvan ik mag hopen dat u ze niet overslaat als u in de Bijbel leest, zo van hoofdstuk tot hoofdstuk. Maar waarom staan die hoofdstukken in de Bijbel? Waarom heeft de Heere ooit onderscheid gemaakt tussen reine dieren en onreine dieren? En waarom mogen die onreine dieren niet gegeten worden en die reine dieren juist wel? Dat is nog niet zo'n makkelijke vraag. Er zijn eigenlijk een paar antwoorden op gegeven. En ik ga ze kort even met u na, omdat ze belangrijk zijn ook om onze tekst te begrijpen vanmorgen. Eerste antwoord, Wat wel gegeven is, is de Heere heeft dat onderscheid rein en onrein gemaakt om redenen van gezondheid. Als je het zo nagaat en je leest wat er met die onreine dieren is en wat voor dieren er onrein zijn, ja, dan krijgen wij ook wel de indruk dat er van die onreine dieren heel wat zijn die niet zo gezond zijn om te eten, tenminste vandaag de dag niet. Of dat in de Bijbelse tijd precies zo was, dat is natuurlijk ook weer de vraag. Maar iets daarvan kan er op de achtergrond meespelen in de wetten van rein en onrein. Dat u daarin ook iets ziet van de zorg van de Heer. Ook voor de gezondheid van het volk van Israël. Die zorg, die blijkt trouwens ook wel op andere momenten in de wetgeving van de Heer. De Heer heeft ook zorg gehad voor de gezondheid van het volk. Rein en onrein. Maar dat is toch niet de belangrijkste reden. Dan zouden we bijvoorbeeld ook niet kunnen begrijpen dat er zo aan het einde van onze eerste schriftlezing wordt gezegd, die onreine dieren die moet u maar geven aan de vreemden in uw midden. Er is nog een andere verklaring gevonden voor deze wet. En dat is dat er ook iets in ligt van beproeving. Dat ook een Israëliet misschien niet altijd heeft begrepen in de tijd van het Oude Testament waarom sommige dingen rein waren en waarom sommige dieren onrein waren. Maar God heeft gezegd dat sommige dieren rein waren en sommige dieren onrein. En Hij vraagt om onvoorwaardelijk vertrouwen op zijn woord en onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan dat woord. Daar ligt een geweldig belangrijke les in voor ons vanmorgen. Als we de spijswetten ook een ogenblik zo zien, want ook al gelden die spijswetten zo niet meer voor ons, er ligt wel een les in, een boodschap in. En dat is, als wij Gods woord lezen, dan kunnen wij sommige dingen narekenen. En dan kun je van sommige dingen begrijpen dat de Heere dat zo zegt. En misschien dat het ook wel eens zo mag zijn, is dat ook wel eens zo in uw leven of in jouw leven, dat je de Heere daar ook wel eens om mag bewonderen. Om zijn wijsheid en om zijn zorg. Maar behalve dat, staan er in Gods woord ook dingen die kunnen wij niet zo narekenen. En die kunnen wij niet zo begrijpen. En misschien is het wel eens zo dat als je een christelijke opvoeding mag ontvangen, dat ook niet alles duidelijk is. Waarom mag dit nu wel en dat nu niet? En dat mag je natuurlijk op een respectvolle manier best vragen. Aan je ouders, op de catechisatie, of op een andere plaats. Maar het is in het woord van de Heer ook wel eens zo, en zo was het bij de spijswetten ook, dat de Heer bepaalde dingen verbiedt en daarin ook onze gehoorzaamheid wil beproeven. Dat er ook dingen kunnen zijn waarvan wij misschien wel bij onszelf zeggen, wat schuilt daar nu voor kwaad in? Terwijl God in zijn woord het duidelijk verbiedt. En als je dan misschien de overtuiging voor jezelf hebt, ja maar dat kan toch geen kwaad en dat is toch niet kwaad. Terwijl Gods woord het verbiedt. Dan wil de Heere daarin ook onze gehoorzaamheid beproeven. De Heere zegt het. En zou de Heere niet volmaakt weten wat er goed is en wat er niet goed is voor ons? En toch is ook dat nog niet de belangrijkste verklaring van die wetten rein en onrein. Het eerste was dus, ze hadden te maken voor een deel met de gezondheid. Het tweede is, de Heere wil door deze wetten de gehoorzaamheid van het verbondsvolk Israël ook beproeven, op de proef stellen. Maar het derde, en dat is het belangrijkste, dat wordt ook het meest gesteund door Gods woord zelf vanuit de omgeving van de teksten. Dat is dat de Heere zo wilde duidelijk maken dat er een onderscheid was tussen Israël en de heidenwereld daaromheen. En daarom is het dat u leest aan het slot van onze eerste schriftlezing, die onreine dieren mag u niet eten, maar die mag u wel aan de vreemden en aan de heidenen geven. Er moet een onderscheid zijn tussen dat door God verkregen volk dat ten diepste als vreemdeling op deze aarde leeft en dat anders leeft dan haar heidense omgeving en de heidenen. De Heere heeft dat volk geheiligd, apart gezet. En dat wil de Heere zelfs laten uitkomen tot in het voedsel toe. Denkt u bijvoorbeeld, en denken ook de jonge mensen en de kinderen met mij maar even aan Daniël met zijn vrienden in Babel. Die moesten eten van die onreine spijzen, van dat onreine voedsel. Maar dat weigeren ze. En ze willen daarin de wetten van de Heere gehoorzamen. En ze bezwijken niet voor de listen van de duivel. De duivel die wil dat ze anders gaan heten en anders gaan weten en anders gaan eten. Daniël 1. De Heere wil onderscheid maken. Onderscheid tussen Joden en heidenen. En dat is ook vooral de achtergrond waartegen we onze geschiedenis van de tekst van vanmorgen moeten begrijpen. Want als Petrus dus al die onreine dieren ziet, en Petrus was opgevoed bij de spijs, bij de voedselwetten van Mozes. Die had van jongs af aan geleerd om erop te letten, wat is er rein en wat is er onrein? Dan staat Petrus direct klaar en dan zegt hij, nee, geen zins, heren. Want ik heb nog nooit iets gegeten wat onheilig of onrein is. En dan komt er voor de tweede keer een stem vanuit de hemel, vers 15. En die zegt iets wonderlijks. Die stem die zegt, wat God rein gemaakt heeft. Al was het onrein. Maar wat God rein gemaakt heeft, gereinigd heeft, dat zult gij, Petrus, niet gemeen, niet onheilig maken. En dan blikken we met de apostel nog even in dat linnenlaken, met al die onreine dieren. Waar zijn die onreine dieren ten diepste een afbeelding van? Ze zijn ten diepste een afbeelding van onreine heidenen. En dan komt de vraag van morgen, hebt u, en ik vraag het ook aan mezelf, gemeente, en ik hoop en bid dat die vraag u niet zal ergeren, maar hebt u zichzelf al in dat linnen laken gezien? Hebt u zichzelf al gezien als een onreine? Als iemand van heidense afkomst? Want gezien het feit dat wij niet tot het Joodse volk behoren, zijn wij toch allen ten diepste van heidense afkomst. Hebt u zichzelf al gezien als iemand die in zijn onreinheid en in de onreinheid van de zonde voor God niet bestaan kan? Want wat is onze onreinheid? De Heer Jezus heeft het eens gezegd tijdens zijn omwandeling op aarde. Niet wat de mens inkomt. Door voedsel verontreinigt de mens. Maar wat vanuit de mens uitgaat. En wat gaat er vanuit ons uit? Wat gaat er vanuit ons hart uit? Wat gaat er vanuit onze gedachten uit? Hebben wij onszelf al als een onreine voor God leren zien? door het ontdekkende werk van diezelfde Heilige Geest van Pinksteren, die de onreine vlekken in je leven ging aanwijzen. En die op een dag, misschien wel onder de prediking van het woord, of toen u daar nog eens over nadacht, of toen u las in Gods woord, in één keer je oog ging richten op dat onreine in je leven. En het werd onreinheid voor God. Kijk, want alleen als wij daar iets van hebben geleerd, zal datgene wat Petrus hier te horen krijgt ook een onuitsprekelijk wonder worden. Want wat Petrus hier te horen krijgt, dat is, terwijl hij blikt in die onreine dieren. Maar wat Petrus te horen krijgt is, wat God gereinigd heeft, dat zult gij niet gemeen maken. Dat zult u niet voor onheilig houden. God, dat is de boodschap, wil onreine heidenen nog reinigen. Door het woord, door het geloof, door het werk van zijn Heilige Geest. Daardoor reinigt hij zondaren nog door het bloed van de Heer Jezus Christus. En u krijgt de apostel te zien dat ook een blinde heiden van God gescheiden nog gereinigd kan worden door dat alles reinigende werk van Gods Geest en door dat alles reinigende bloed van de Heer Jezus Christus. Wat God gereinigd heeft. Dat is de boodschap die de apostel ontvangt. En terwijl de apostel daarover nadenkt, staan er beneden drie zoekende mannen. Afgezonden door Cornelius, ook een zoeker. En ze zullen het gaan horen. Dat zal de Heere veel aangenamer zijn dan os of var die hunne klauw verdelen. Gij die God zoekt in al uw zielsverdriet, houd aan, grijpt moed, uw hart zal vrolijk leven. We gaan er eerst van zingen, Psalm 69, 13e vers. Als er iets is wat ons verontreinigt, is het de zonde. De zonde maakt vuil, onrein. En zouden onreine zondaren nu nog rein kunnen worden? Zou uw hart nu nog rein kunnen worden? Zou jouw hart, jouw leven nu nog rein kunnen worden? Ach, zegt iemand, ik geloof het niet. Ik geloof het niet als ik kijk naar mijn eigen hart. Als God het reinigt. Als God het reinigt. Hetgeen dan God gereinigd heeft. En als de Heere reinigt, dan kan Hij wat er in het rijk van de natuur niet kan. Hij kan, om zo te zeggen, van een onrein dier een rein dier maken. Wat is een rein dier? Dan kom ik nog even terug bij de naam die ik al noemde. De naam van Kobrugge. Hij heeft over deze dingen, over de vraag wat een rein dier is, wat de kenmerken van zo'n rein dier zijn en wat dat betekent, een paar prachtige gedachten naar voren gebracht. En ik zou die vanmorgen in de prediking ook wel willen noemen. Kobrugge zegt, als u die opsomming van reine en onreine dieren vanuit het Gods woord nagaat, vanuit het Oude Testament nagaat, dan ziet u, reine dieren hebben vier kenmerken. Het eerste kenmerk is, ze herkauwen. Ze herkauwen, trekt u de lijn maar door, het woord van God. Leg uw levende maar eens naast en uw hart. Hoe is dat? Wat voor plaats heeft Gods woord in ons leven? Is dat een woord wat we lezen? Een stukje lezen? Bijbeldicht? Over tot de orde van de dag? Is dat het woord waaruit we horen in de prediking en we hebben het weer gehoord en we drinken koffie en we denken weer aan andere dingen? Of is het woord van God voedsel voor uw hart dat u herkauwt? Zoals reine dieren herkauwen en daar als het ware steeds mee bezig zijn. Luther zou zeggen, ze murmelen het hart op, hun mond is in beweging. Ze zeggen dat woord van God steeds weer hard op. En ze verdelen het, zegt Luther, in steeds kleinere stukjes, net zoals dat met het herkauwen gaat. En ze ontlenen er een voedende kracht aan. Hoe zijn wij bezig, gemeente, met het woord van God? Ook met de preek van deze morgen. Zal dat iets zijn wat wij, om zo te zeggen, en ik bedoel het eerbiedig, maar zo snel mogelijk doorslikken en zo snel mogelijk ook weer kwijtraken? Of zal dat iets zijn waaruit we voedende kracht zoeken te ontvangen? Herkauwen. Tweede wat kenmerkend is voor een reindier, dat is dat zo'n dier de klauw verdeelt. Dat wil zeggen dat zo'n dier een gespleten hoef of een gespleten poot heeft. Een Kobrugge zegt, dat is hiervoor van toepassing dat als zo'n dier in de modder, in het slijk dreigt weg te zinken. En dat gebeurt soms ook in het leven van degene die God rein gemaakt heeft. Maar dan knijpt die gespleten hoef, die verdeelde klauw zich samen en dan werkt zo'n dier zich weer. Mag zo'n dier zich weer uit de modder en uit het slijk omhoog werken. Het blijft daar niet. Het komt daar weer uit. En wij zeggen er natuurlijk bij, en Kobrugge zal dat zeker ook gezegd hebben, door genade. Maar iemand die door de Heere gereinigd is, kent niet alleen dat herkauwende leven bij het woord van God. Maar die kent ook de strijd tegen de zonde. die gebruikt die verdeelde klauw, die gespleten hoef, om weer op te staan als hij gevallen is. Dat is het tweede. En dan het derde, zegt Kobrugge, wat kenmerkend is voor reine dieren. En dan wees hij naar de vissen. Die hebben vinnen en schubben en die gebruiken die vinnen en die schubben om tegen de stroom in te zwemmen. Levende vis zwemt tegen de stroom in, tegen de stroom van de tijdgeest. Tegen de stroom van wat gemakkelijk is voor ons zondige vlees. Tegen de stroom van allerlei zonden. Een levende, een reine vis zwemt tegen de stroom in. En het vierde en het laatste kenmerk, dat is dat zo'n rein dier ook niet een dode aaseter is. Er worden wat de vogels betreft heel wat vogels genoemd die allemaal dode aaseters zijn. En zo heeft een door God gereinigd mens, als het goed is, geen gemeenschap met de dode werken. Maar zoekt hij die te ontvluchten. Wel, daar hebt u iets van die geestelijke betekenis van wat God gereinigd heeft. En ik zei u niet voor niets, dat zijn kenmerken, kenmerken van het leven dat de Heere gewerkt heeft. Dat herkauwen en die gespleten hoef, die verdeelde klauw en dat tegen de stroom inzwemmen van de zonde en dat zoeken de dood van de zonde en de dode werken van de zonde te ontvluchten. Maar het geheim van iemand die door God van een onreine tot een reine gemaakt is, ligt in het feit dat God hem rein heeft verklaard. Het geheim, het grote geheim, ligt niet in de kenmerken, die zijn vrucht. Vrucht van Gods werk. Maar het grote geheim ligt in het feit dat God zo'n onreine heeft opgezocht. En dat hij hem onrein in zichzelf, en dat moet ook zijn belijdenis worden. En dat wordt ook zijn verdriet. Is dat ook uw verdriet, jouw verdriet? Heer, ik ben zo'n onrein mens. En ik kan het alleen maar tegenover u verzondigen. Maar dat God nu door het wonder van zijn genade een onreine rein verklaart. Daar waar Christus de onreinheid van zo'n onreine overneemt. Wel, dat is iets van die betekenis van wat Petrus hier te zien krijgt. En we haasten ons naar het laatste stukje van de tekst. Petrus, hij heeft een heel deel van wat hij duidelijk gezien heeft en duidelijk gehoord. Heeft tot 3 maal toe, dus het wordt bevestigd. Maar Petrus heeft die dingen zo nog eens overdacht. En er staat in vers 17 dat hij in zichzelf twijfelde wat toch het gezicht mocht zijn wat hij gezien had. En in vers 19 staat dat hij over dat gezicht nadacht. Want het is wel heel duidelijk wat hij heeft gehoord en wat hij heeft gezien. Maar het staat zo haaks op wat hij altijd van jongs af aan had gehoord. Dat er wel een onderscheid was tussen reine dieren en onreine dieren. En wat betekenen deze dingen nu precies? Daar heeft Petrus ook licht over nodig. En dat gaat de Heer hem geven door zo wonderlijk de dingen te leiden. We lezen in vers 17. Alzo Petrus in zichzelf twijfelde wat toch het gezicht mocht zijn dat hij gezien had. Zie. De mannen die van Cornelius afgezonden waren, gevraagd hebbende naar het huis van Simon, stonden aan de poort. Ze hebben overal gevraagd in Joppe. Het grondwoord wijst erop dat ze dat hier en daar herhaaldelijk hebben gedaan. Telkens hebben ze gezegd, waar kunnen we Simon Petrus vinden? En die kenden de mensen in Joppe voor een groot deel niet. Maar waar kunnen we dan het huis van Simon de lederbereider vinden? Ja, dat wisten de mensen wel aan te wijzen. En al vragend zijn ze uiteindelijk terechtgekomen bij de poort van het huis. En daar staan ze buiten. Buiten, want het waren heidenen. En ze konden niet zomaar naar binnen, maar ze staan daar met een vraag. Zoals er misschien vanmorgen ook wel iemand kan zijn die voor zijn gevoel buiten staat, maar met een vraag. En als Petrus, vers 19, over dat gezicht dacht, zei de geest tot hem: zie, drie mannen zoeken u. Daarom sta op, ga af en reis met hen, niet twijfelende, want ik heb hen gezonden. En dan gaat de Heilige Geest datgene wat Petrus gehoord en gezien heeft, en die gezanten van Cornelius als het ware bij elkaar brengen. En dan zegt de Heilige Geest tegen Petrus, terwijl Gods Geest ziet de twijfel die er is in het hart van Petrus, de vragen die er zijn in het hart van Petrus: Petrus, sta op. Ga af. Ga de trap af van dit dak. Ga naar die mannen toe. Ga met ze mee, niet twijfelende, want de woorden der zaligheid moet u gaan spreken in het huis van een heiden. En u hebt zo'n heiden altijd nog gezien als een onreine. Als iemand die te vergelijken is met die onreine dieren. Maar Petrus, wat God gereinigd heeft, en ik heb ook onder de heidenen zondaren gereinigd, dat zult u niet gemeen, niet onrein, niet onheilig achten. Petrus, ga mee met deze boodschappers. Dan zien we hoe Petrus in gehoorzaamheid de trap van het huis afgaat. En Petrus ging af tot de mannen die van Cornelius tot hem gezonden waren, zegt vers 21. En hij zei: zie, ik ben het dien gij zoekt. Gods voorzienige leiding. Ik ben het die gij zoekt. En dan stelt hij een vraag: wat is de oorzaak waarom gij hier zijt? En vanmorgen gaan we afsluiten, gemeente, met die vraag. Wat is de oorzaak dat gij hier zijt? Stel die vraag vanmorgen aan de mensen in de kerk. Ik stel die vraag vanmorgen aan mezelf. Maar ik stel die vraag vanmorgen ook aan u die thuis meeluistert. En aan jullie, jonge mensen, aan jullie kinderen. Wat is de oorzaak dat u hier bent? Of dat u hier meeluistert? Dat u via de middelen met ons verbonden bent? Wat is de oorzaak? Waarom? Wat voor belang hebt u bij het woord dat gepreekt wordt? Wat voor belang hebt u bij het woord van God? Waarom luister je vanmorgen? En ik stel u die vraag ten diepste niet namens mezelf, maar vanuit Gods woord. Ik stel u en jullie die vraag van Gods wegen. Wat is de oorzaak dat ge hier zijt, dat ge zo meeluistert? Geef op die vraag voor God, voor zijn aangezicht, aan de Heere toch antwoord. eindigen we met dankgebed. Heer, zo wilt ge ons een vraag stellen. Een vraag die ons hart binnenste buiten keren wil. Wat is toch de oorzaak dat gij hier zijt? Wat is toch de oorzaak dat u of jij in de huiskamer zo meeluistert? Hoe is het met u? Heere, geef dat we op die vraag voor uw aangezicht een eerlijk antwoord mogen geven. Een antwoord dat misschien wel het verlangen van ons hart mag vertolken. Misschien ook wel de armoede, de koudheid, de hardheid en de ongevoeligheid van ons hart vertolkt. Maar geef ons eerlijk te antwoorden op die vraag. En geef dat we die vraag niet meer kwijtraken. Heere, vergeef al het gebrekkige en zondige. Dank voor wat u schonk. Geef dat we vanmiddag weer met elkaar verbonden mogen zijn. En dat om Christus wil. Amen. Psalm 72, het vierde vers, is onze slotzang. Van zee tot zee zal hij regeren. Dat zal Petrus bemerken. Dat zal Cornelius ondervinden. En we willen het gaan zingen. Psalm 72, het vierde vers. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.